Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. De rijkdom van het geloof. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Diane Kets.
Beste luisteraars van Radio Maria. We proberen met behulp van de monastieke traditie uit het christelijke oosten en westen voeling te krijgen met nederigheid. In vorige en deze uitzending laten we ons daarbij leiden door Dom André Louf en zijn boekje L'humilité dans la tradition monastique of Nederigheid in de monastieke traditie, in 2002 uitgegeven door Parole et Silence. Ook het levensverhaal van deze trappistenabt en kluizenaar inspireert ons. Het werd geschreven door Charles Wright onder de titel De Weg van het Hart en werd in 2018 uitgegeven door Hallewijn en Adveniat. Ondertussen weten we dat nederigheid geen aparte deugd is, maar eerder een toestand, en meer bepaald een toestand van verlaging, een toestand waarbij men zich in het besef van zijn zondige zwakheid werkelijk op de bodem bevindt. Wat wil dat zeggen? Dat men elke gelegenheid te baat neemt om zijn zonde te erkennen en te belijden, zodat men op de duur overtuigd is uit zichzelf niets te zijn, en die nietigheid en zondigheid meteen als springplank naar Gods barmhartigheid gebruikt. Dan wordt die ontluistering, die bodem van onze ziel, humus, vruchtbaar voor een deugdzaam leven. Zonder vernedering geen nederigheid, zei de heilige Bernardus. En aangezien nederigheid, heiligheid, volmaaktheid en liefde als varianten zijn van één klavertje vier, mogen we er wellicht aan toevoegen: we hebben alle reden om dankbaar te zijn voor het vernederende inzicht in onszelf, voor de mensen en omstandigheden die ons helpen dat waarachtig inzicht in onszelf te verkrijgen. Dan kunnen we in waarheid als schepsel voor onze schepper staan, als zondaar voor onze verlosser, als totaal afhankelijke en onbekwame mens tegenover onze vertrooster en heiligmaker. Dan draagt alles bij tot bevrijding en evangelische gelukzaligheid. Gedaan met frustraties, complexen, zelfmedelijden en andere beschuldigen van ons ongeluk. Het geloof, het geloofsleven, wordt een steeds inniger omhelzing van God en mens. Voor het vinden van de bodem in ons is het monastieke leven inderdaad een bevoorrechte weg. Het leidt minder af van het wezenlijke. Het biedt minder menselijke vertroosting. Nochtans is de leek er niet van uitgesloten. Het hangt ervan af hoe hij in het leven staat, hoe gehecht of onthecht, hoe autonoom of beschikbaar, Hoezeer de liefde voor God en voor de naaste als zichzelf werkelijk het eerste en tweede gebod voor hem zijn. Het doel is voor elke christen, in en buiten het klooster hetzelfde. Zich als rouwmoedige tollenaar door de armen van Gods barmhartigheid laten omhelzen. Madame André Louf gaan we nu midden in het proces staan waaruit nederigheid geboren wordt. Met dat midden bedoelt hij de bodem van het ontluisterde ik. Het moet wel een ervaring van kapitaal belang zijn, want het woord dat voor die ervaring gebruikt wordt, komt terug in alle gangbare Bijbelvertalingen en in de oudste getuigenissen van de monastieke ervaring. In de pen van Cassianus staat het woord regelmatig naast het woord nederigheid, waarvan het bijna een synoniem is en waaraan het ook relief geeft. De bedoelde ervaring is vermorzeling. In haar geheel luidt de Bijbelse uitdrukking een vernederd en vermorzeld hart. Het woord vermorzeling heeft een ruw aspect. Wat in de meeste moderne vertalingen, zoals berouw, ontbreekt. Helaas, want het gaat niet over berouw, doch eerder over een hart dat werkelijk gebroken is, verbrijzeld, letterlijk in gruizelementen. De monastieke traditie loopt over van beschrijvingen van de harde strijd tegen de bekoring. In zijn brief aan zijn zonen legt de heilige Macarius de Grote uit dat God de monnik wil leren dat hij, God, het is die hem sterk maakt. Zo leert de monnik echt eer te geven aan God, namelijk met een deemoedig en vermorzeld hart. Zoals David, die zegt: wat ik offer God is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. Die belijdenis vinden we in Psalm 50, vers 19. Het is bovendien dankzij de strijd tegen de bekoringen dat er plaats vrijkomt voor nederigheid, vermorzeling van hart, goedheid en zachtmoedigheid. Te midden van de bekoring is de monnik en elke christen niet meer dan een arme van Yahweh, maar geroepen tot een vurig vertrouwen op de genade. Op een dag zal de ervaring u onderrichten, zegt Isaac de Syriër. Je zult zijn als een kind dat het hoofd verloren heeft, omdat al uw kennis verwarring geworden is. En uw geest, die zo sterk in God gevestigd leek, uw zojuiste kennis, uw zo evenwichtige gedachten, zijn twijfels geworden. Slechts één zaak kan u dan helpen: nederigheid. Grijp haar, en heel de macht van de twijfels zal vervliegen. Als verduidelijking, beste luisteraars, lees ik u deze ervaring voor uit het leven van Dom André Louf, als 29-jarige monnik op de laagste plaats in de monastieke gemeenschap. Terneergeslagen door lijden, voelde André zich wegdrijven in de impasse. Hij weet zich de gevangene van zijn zwakheden. Maar precies op dit moment van grote ontmoediging maakt hij een beslissende ervaring door. Aan het einde van zijn krachten, het vechten moe, stemt hij er eindelijk mee in de wapens neer te leggen en doorgang te verlenen aan de genade. Er ontstaat een heftig conflict tussen hem en de prior van de abdij. Er is een verwoede woordenwisseling. André blijft zijn misprijzen tot vervelens toe herhalen en gaat onverminderd door. 'S Avonds is de spanning wat geluwd. Hij knielt in het koorgestoelte van de kerk. Hij probeert de krenking die maar niet voorbij gaat te vergeven. Maar uit zichzelf slaagt hij er niet in. En dan gebeurt het. Terwijl hij bidt, breekt plots de zuivere en oneindige barmhartigheid van God door. Hij ontdekt met een absolute zekerheid Gods ware gelaat. Deze overweldigende ervaring heeft mijn geloofsleven diepgaand omgevormd, schrijft hij veel later. Gods barmhartigheid maakte onmiddellijk het verstarde hart van de monnik weer zacht. Wanneer hij sanderendaags ontwaakt, loopt hij over van genegenheid voor zijn prior. Mijn hartelijkheid voor hem was zo intens, alsof ik hem meer lief had dan eender welke vriend, vervolgt hij. Ik smeekte de Heer mij voor alle mensen dezelfde genegenheid te geven. Zulke momenten zijn de enige die in het leven de moeite waard zijn. Instemmen met deze pijnlijke goddelijke pedagogie vereist dat men niet vlucht voor de vernedering die de beproeving oplegt, maar ze als het ware omhelst. Niet door een of ander onbewust masochisme, maar omdat men de geheime bron van het enige ware leven gewaar wordt. Om bijbelse woorden te gebruiken, daar wordt het stenen hart gebroken en openbaart zich het hart van vlees, dat zich voordien achter zoveel onbewuste verdedigingsmechanismen verborgen hield. Die vermorseling is op psychologisch vlak een geduchte beproeving. Om te beginnen, voor de narcist in ons, die ons overal vergezelt en nu letterlijk in duigen valt. Vervolgens voor de fariseer, die zich in ons hart verbergt en niet meer in staat is de schijn te redden. Doch, zo insisteren de oude schrijvers, het komt er nu op aan de genade op de voet te volgen. Want het is in aanvaarden en door de geest geleide vernedering dat het heil ons wacht, zegt Domloef. Als wij bekoord worden, laten we ons dan nog meer verlagen. Dan beschermt God ons. Maar als wij ons verheffen, neemt Hij zijn bescherming van ons weg en vergaan wij, vermaant een vaderspreuk. Of nog, onderwerp u aan Gods genade in een geest van armoede, opdat ge, meegesleept door de geest van hoogmoed, de vruchten van uw inzet niet zou verliezen. Dat, beste luisteraars, is volgens de kerkvaders het aandeel van de mens in de pijnlijke confrontatie tussen zijn door de zonde gekwetste vrijheid en de herstellende genade, die tegelijk zo vol respect en volmaakt soeverein is. Dit is de overgang waartoe de vernedering verplicht. De onmisbare voorwaarde voor ware nederigheid. Zoals trouwens voor elke deugd wil ze geen bedrog zijn. Dit aandeel van de mens is de vredige aanvaarding van een vermorzeld hart. Het gaat om een dieptepunt, een leegte, die verlangt naar meer genade en bereid is ze te ontvangen. Cassianus looft deze toestand als een vernedering zonder einde. We staan hier in het hart van het evangelie. Op het kritische punt van elke ascese en elke christelijke mystiek. Pseudo-Macarius noemt een vermorzeld en vernederd hart zelfs het fundament van het christelijk geloof. Verre van straffen zijn bekoringen en beproevingen veruit het enige middel waarover God beschikt om de hemel in ons hart te brengen. Inderdaad, Isaac de Syriër meent dat God talloze verpozingen en vertroostingen ter beschikking heeft, waarmee hij ons verlangt te overstelpen. Maar ons gebrek aan de goede ingesteldheid verplicht hem ons smart in plaats van verpozing, vermaning in plaats van hulp te geven. Indien de nederigheid in ons zou wonen, zou er geen reden zijn voor die geduchte pedagogie. Maar zodra God vaststelt dat een eerste vernedering niet volstaat, omdat hoogmoed de beoogde winsten ervan teniet doet, is hij wel verplicht die eerste vrucht van heiligheid terug te nemen. Dezelfde Isaak legt dit uit. Zodra de genade vaststelt dat een beetje zelfvoldaanheid in iemands gedachten binnensluipt en hij een goed gedacht van zichzelf begint te krijgen, laat zij de bekoringen onmiddellijk sterker worden en zelfs de bovenhand krijgen, tot deze mens zijn zwakheid leert kennen en ervoor vlucht, om zich nederig aan God te hechten. Bekoring en beproeving hebben hetzelfde statuut. Zij moeten hetzelfde proces op gang brengen en brengen trouwens ook dezelfde vruchten voort. Nederigheid en liefde. Dat geldt ook voor authentieke christelijke ascese. Zo niet zou ascese een volmaakt heidense onderneming zijn, waarin Aristoteles of Cicero zich misschien zouden herkennen, maar niet de gekruisigde en verrezen Jezus. Isaak de Syriër zegt onverbloemd: zolang iemand niet nederig is, krijgt hij geen enkele beloning voor zijn ascese. De beloning wordt niet gegeven voor de ascese, maar omwille van de nederigheid waarmee zij beoefend wordt. De beloning wordt ook niet gegeven voor de deugd, maar omwille van de nederigheid waarmee zij gebeurt. Als nederigheid ontbreekt, zijn ascese en deugdzaamheid vruchteloos. Een beetje uitleg, beste luisteraars, over ascese of een boetvaardig leven. De monastieke traditie maakt het onderscheid tussen innerlijke en uiterlijke ascese. Innerlijke ascese bestaat in het bewaken van het hart, door zijn gedachten te beheersen, zich niet bezig te houden met nutteloze zorgen en nodeloze verstrooidheden. Uiterlijke ascese is de lichamelijke inspanning van vasten, nachtwaken, vermoeiende handenarbeid, een leven binnen een beperkt kader. Deze vormen van lichamelijke boete zijn volgens Domloef belangrijk. Zij herleidt het lichaam niet tot slaaf, maar doet het recht wedervaren. Ze onthult zijn grootheid. Bewijs God eer met uw lichaam, lezen we in 1 Korintiërs 6:20. Het is waarschijnlijk de mooiste definitie van christelijke ascese, zei Domloef tot zijn broeders. Bij elke ascetische inspanning stellen we ons lichaam ter beschikking van de Heilige Geest. Hij heelt al onze vermogens en steeds dieper. En zo wordt de mens steeds meer door de Geest in beslag genomen. Nu is het aan ieder van ons om aan die innerlijke en lichamelijke ascese een plaats te geven in ons leven. Laat ons toegeven, wie van ons is bijvoorbeeld niet gebaat met het stilleggen van de luchtkastelen, het plannen maken, de ingebeelde dialogen enzovoort, door herhaling van het Jezusgebed of een ander schietgebed. Een oefening van lange duur, zelfs levenslang, maar met resultaat. Niet alle ascetische oefeningen tegelijk en niet alles past in ieders roeping. Belangrijk is naar de Heilige Geest te luisteren en daarbij te onderscheiden of ik hem volg, ofwel een egoïstische, hoogmoedige neiging die zich vermomt onder de schijn van het goede. We weten ondertussen dat prestatiedrang en eigendunk aartsvijanden van de nederigheid zijn. Er zijn bekoringen en beproevingen die God voor ons kiest en ongetwijfeld de beste zijn, maar er zijn er ook die men zelf kiest. Wie bijvoorbeeld voor het monastieke leven of een andere vorm van Godgewijd leven kiest, weet dat hij of zij niet de gemakkelijke en brede weg inslaat. Laat ons hier meteen aan toevoegen dat wie oprecht en zo goed mogelijk als christen buiten het klooster of het priesterschap wil leven, evenmin kiest voor de vertroostingen en de mentaliteit van de wereld. Maar het is een feit dat de monnik vrij de weg kiest van een ascetisch, een boetvaardig leven. Naast de bekoring en beproeving, eventueel ook de zelfgekozen beproeving van een ascetisch leven, is ook de zonde zelf een school in nederigheid. Zonde die God toelaat, wanneer zij het laatste middel lijkt te zijn, kan heilzaam worden. Zoals vele kerkvaders waarschuwt ook Dom Loef voor zonde die echter niet heilzaam wordt. Dat is wanneer zonde niet veel meer betekent dan de overtreding van een voorschrift. Dan kan zij nog geen doorbraak teweegbrengen voor een ontmoeting met de Heer. Dan houdt zij de dreiging van Gods toren in stand, maar wordt nog niet de ervaring van Gods tederheid. Zolang die ommezwaai niet gebeurt, wordt een gelovige ofwel door scrupules ofwel door fariseïsme geplaagd. De wet respecteren volstaat namelijk niet om met God in het reine te komen. Zo een wet is gemoraliseerd, houdt psychologische schuldgevoelens in stand die aan het hart vreten en oorzaak zijn van wroeging, schaamte, minderwaardigheid of angst. Kwellingen die dikwijls niet meer zijn dan gekwetste hoogmoed of subtiele eigendunk. Een wettische geest voedt ook zelfgenoegzaamheid, zelfbehagen en schijnheiligheid. Echt berouw daarentegen geeft rust en bevrijdt. We weten uit het evangelie dat God zich bij zulke gelovigen niet op zijn gemak voelt. Wel bij berouwvolle zondaars. Zij erkennen en aanvaarden hun zwakheden en stellen ze bloot aan de barmhartigheid. En daar kan God niet aan weerstaan. Dan kan een zondaar iets van Gods levende aanwezigheid ondervinden. Wie zijn zonde kent, is groter dan wie God ziet, schrijft Isaac de Syriër. En de heilige Bernardus: de zonde maakt deel uit van de mystieke ervaring, van Gods pedagogie. Dom André borduurt hierop verder: je zou kunnen zeggen dat God de zonde nodig heeft, dat ze deel uitmaakt van de heilseconomie. Ze ontkoppelt ons van onze eigen liefde, van onze valse schuldgevoelens, van onze pretentie om uit eigen kracht ons geestelijk gebouw op te trekken. Als wij denken de Heer te kunnen bereiken door de uitstraling van onze deugdzaamheid, vergissen we ons. Denken we maar aan de fariseer vooraan in de tempel. Is het niet onze schamelheid die de barmhartigheid activeert? Zonde is brandstof van de liefde. Er is geen grotere vergissing dan zijn kwetsuren te verbergen voor de blik van anderen, van zichzelf en die van God. Ze juist niet verbergen en aan God geven, is in Gods ogen zoveel belangrijker dan onze offers of goede werken. Dom André vraagt van zijn medebroeders niet dat ze supermensen zijn, lezen we. Zelfs niet dat ze rechtschapen zijn, maar dat ze onder de zondaars plaatsnemen. De volmaakte icoon van de monnik, die de abt voor ogen heeft, is de tollenaar van het evangelie, die zich tevreden stelt met het bekennen van zijn zonde en onophoudelijk in zijn hart herhaalt: God, wees mij zondaar genadig. Zonde die heilzaam kan worden. Het volstaat daarbij aan koning David te denken, aan wie de spirituele traditie het beeld van het vermorseld en vernederd hart ontleent. David is goed en wel in zonde gevallen, maar zijn zonde wordt voor hem een felix culpa, een gelukkige fout, die hem op de weg van heil brengt. In een homilie over nederigheid haalt de heilige Basilius de val van de apostel Petrus in dezelfde zin voor de geest. Petrus houdt meer van Jezus dan de anderen, maar gaat er een beetje te prat op. God levert hem dus over aan zijn menselijke lafheid en Petrus komt tot verloochening. Maar zijn val maakt hem wijs en waakzaam. Nu hij zijn eigen zwakheid heeft leren kennen, heeft hij geleerd de zwakken voortaan te sparen. Hij weet nu duidelijk dat het de kracht van Christus is die hem ervoor behoed had om door zijn gebrek aan geloof in die storm van ergernis te gronde te gaan. Basilius besluit: Het is dikwijls de nederigheid die degene bevrijdt die dikwijls en zwaar gezondigd heeft. Daarom zal de heilige Isaac de Syriër niet aarzelen de tekortkomingen van de monnik bewakers van zijn gerechtigheid te noemen. God laat die tekortkomingen toe, schrijft hij, opdat overtredingen en fouten een gelegenheid tot nederigheid worden. Het is nederigheid die de ascetische werken van de grootsten beschermt. Niet alleen door hen voor hoogmoed te behoeden, maar door hen met de herinnering aan hun fouten te vernederen. Zo zullen zij een nog grotere beloning ontvangen. Zelfs de meest uitgelezen gaven van God kunnen een ramp zijn voor wie ze ontvangen, als ze niet met een of andere bekoring gepaard gaan. Als God u een gave verleent, overtuig hem u ook te leren hoe die gave u kan vooruithelpen in nederigheid. Of smeek hem die gave van u weg te nemen, opdat ze niet de oorzaak wordt van uw ondergang. Want niet iedereen is geschikt om te ontvangen zonder zichzelf schade toe te brengen. Zo spreekt de wijze Isaac. Mogen vooral niet wanhopen als we niet zijn zoals we zouden moeten zijn, is de raad van de heilige Petrus Damascenus. Zeker, uw zonde is een kwaad. Maar als gezegd, ze is mijn zelfveroordeling maar ze is nog meer zijn barmhartigheid, dan hebt ge berouw en ontvangt God uw berouw zoals dat van de verloren zoon. Met dankzegging, geduld, Godvrezendheid en zonder anderen te oordelen. Het zou dus kunnen dat de meest verraderlijke bekoring niet de bekoring is die aan de zonde vooraf gaat, maar eerder degene die erop volgt. Een bekoring van wanhoop. In een nederig mens overheerst echter het onwrikbaar vertrouwen in de barmhartigheid, waarvan hij door zijn vallen heen het licht ontwaart. Misschien herkennen we ons in dit portret dat Isaac de Syriër schetst. Godvrezende mensen die naar deugdzaamheid streven en hun zonde betreuren, leven de hele tijd geblokkeerd tussen zonde en berouw. En toch, zegt Isaac, twijfel niet aan uw heil. Zijn barmhartigheid is veel groter dan ge kunt vatten. Zijn genade veel groter dan ge durft vragen. Hij wacht onophoudelijk op iedere blijk van spijt. Wie zou dan nog in de war kunnen zijn wanneer hij terugdenkt aan zijn zonde? Dit goddelijk spel van bekoring en genade is een liefdespel waarin God zich openbaart als een oneindig liefdevolle en geduldige opvoeder, zachtmoedig en nederig van hart, om ons naar zijn beeld te vormen. De heilige Johannes Cassianus vergelijkt dit liefdespel met het liefkozend omgaan van een moeder met haar kind, om het op weg te zetten naar volwassenheid. Ik citeer. Een moeder draagt haar zuigeling lang op de armen, tot ze hem uiteindelijk leert stappen. Eerst laat ze hem kruipen. Daarna tilt ze hem op en ondersteunt hem met haar rechterhand, zodat hij het ene voetje voor het andere leert zetten. Dan laat ze hem even alleen. Maar als ze hem ziet wankelen, grijpt ze hem vlug vast, ondersteunt zijn aarzelende stapjes, tilt hem weer op als hij gevallen is, of houdt hem tegen in zijn val. Of laat hem integendeel zachtjes vallen, om hem daarna weer op te tillen. Zo handelt de Hemelse Vader met ieder van ons. Hij weet beter dan wij wie hij op de knieën van zijn genade moet dragen, wie hij onder zijn blik moet beproeven, zonder hem in de steek te laten als hij hem zoekt, en wie hij ongeweten aan het gevaar onttrekt. Trouwens, in het uur van de bekoring bevinden wij ons meer dan anders op de knieën van de genade. Einde citaat. Nederigheid die zo ontstaat, overstijgt het domein van kwaliteiten en deugden. Zij identificeert zich met de nieuwe mens, herboren uit water en geest, die uiteindelijk vrucht draagt. Als men nog van deugd zou willen spreken, dan zou nederigheid een allesomvattende deugd zijn. Het vermorzelde, stenen hart, verrezen als een hart van vlees, waaruit alle andere deugden voortvloeien. Zoals Isaac de Syriër zegt, nederigheid is Gods gewaad. Beste luisteraars, horen we in wat volgt hoe Dom André de hemel op aarde beschrijft. Een nederig mens weet zich zwak en zondig, maar heeft de ogen eindelijk afgekeerd van zijn ellende, om nog slechts Gods barmhartigheid te schouwen. De vermorzeling van zijn hart is nederige en vredige vreugde geworden, liefde en dankzegging. Geen enkele fout, geen enkele zonde wordt ontkend of verontschuldigd. Maar zijn in de barmhartigheid verdronken en erdoor opgeslokt. Waar de zonde woekerde, houdt de genade niet op mateloos te zijn. Al wat de zonde gebroken had, is door de genade ten goede hersteld, veel beter dan voordien. Het gebed van de nederige draagt nog steeds de sporen van de zonde en zijn ellende, en ongetwijfeld voor altijd. Maar de fout is voortaan een gelukkige fout, een felix culpa, zoals wij in elk vigilie van Pasen zingen. Een schuld die door de liefde werd opgeslokt. Tussen berouw en dankzegging is bijna geen verschil meer. Beide doordringen elkaar, en de tranen van berouw zijn eveneens tranen van liefde. In de spirituele ervaring van het berouw overheerst stilaan de blijheid. De nederige mens leeft in een toestand van boetvaardigheid. Als het ware de boetvaardigheid een arme te zijn. Een toestand die geduld met zich meebrengt. Elke dag staat hij op als een nieuwe mens. Hij is geheel vrede, vreugde, welwillendheid, zachtmoedigheid. Voor altijd getekend door berouw, maar een berouw vol vreugde en liefde, dat overal en altijd aanwezig is en op de achtergrond blijft van zijn zoeken naar God. Zo een mens kent voortaan diepe vrede, omdat hij vermorzeld is en in heel zijn wezen heropgebouwd, puur uit genade. Hij herkent zich nauwelijks, hij is anders geworden. Hij heeft die diepe afgrond van de zonde van dichtbij geraakt. Maar op hetzelfde ogenblik werd hij in de afgrond van de barmhartigheid geworpen. Hij heeft eindelijk geleerd de wapens neer te leggen voor God, zich tegenover hem niet meer te verdedigen. Hij heeft afstand gedaan van iedere persoonlijke gerechtigheid en heeft geen plan van heiligheid meer. Zijn handen zijn leeg, of hebben niets meer dan zijn ellende, maar hij durft ze aan de barmhartigheid tonen. Eindelijk is God werkelijk God voor hem geworden. En niets dan God, dat wil zeggen, verlosser van de zonde. Hij is bijna met zijn zonde verzoend, zoals God zich ermee verzoend heeft. Hij is gelukkig en dankbaar zwak te zijn. Hij zoekt zijn eigen volmaaktheid niet meer. Zijn gerechtigheid bezit hij slechts in God alleen. Hem resten alleen zijn wonden, maar verzorgd en genezen door de barmhartigheid, zodat ze stralen als wonderen. Hij kan God, die altijd in hem blijft werken, nog slechts danken en loven. Voor zijn naasten is hij een vriend geworden, welwillend en zachtmoedig. Hij begrijpt hun zwakheden. Hij heeft geen vertrouwen meer in zichzelf, maar in God alleen. Hij leeft helemaal in de greep van Gods liefde en almacht. Daarom ook is hij arm, werkelijk arm, arm van geest en dicht bij alle armen en alle vormen van spirituele en lichamelijke armoede. Hij is de eerste van alle zondaars denkt hij, maar een vergeven zondaar. Daarom kan hij met alle zondaars ter wereld omgaan als met een gelijke en een broeder. Hij voelt zich dicht bij hen, want hij voelt zich niet beter dan de anderen. Zijn geliefkoosd gebed is dat van de tollenaar, dat zijn ademhaling is geworden en de hartslag van de wereld, zijn diepste verlangen naar heil en genezing. Heer Jezus, heb medelijden met mij, zondaar. Rest hem nog één verlangen, dat God hem nog eens op de proef zou stellen, om zijn nabijheid steeds meer te ontdekken, om het nederig geduld nog eens te omhelzen en hem een hartstochtelijk vertrouwen te schenken met nog meer liefde, om nog meer op Jezus te gelijken. Beste luisteraars, wie naar nederigheid verlangt, verlangt naar God, de nederige. Nemen we dit woordje van Rusbroek de Wonderbare in ons op, dat Dom André Loef citeert aan het slot van zijn boekje. In nederigheid verzonken zijn, is verzonken zijn in God. Want God is de bodem van de afgrond. Nederigheid verkrijgt te hoge dingen om aangeleerd te worden. Zij bereikt en bezit wat het woord niet bereikt.